Kerkenraad maakt u bekend dat woensdag 29 oktober een meditatie zal worden voorgelezen uit Bunyans Christenreis. Vrijdag 31 oktober is er een bijeenkomst ter herdenking van de reformatie, aanvang 7:30. Collecte is voor vrienden van Heidelberg en Dordrecht. Zaterdag 1 november is er weer kinderclub om 10 uur, inloop vanaf 9:50. Ook nieuwe kinderen zijn van harte welkom. En dit alles zo God wil en wij leven zullen. De collecte in deze dienst, de eerste bestemd voor het werk onder het Joodse volk in Israël, tweede voor de kerkvoogdij, derde voor het gebouwenfonds. Tot zover. Al onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader in Christus Jezus onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. Psalm 24 en daarvan het vijfde vers. Verhoogt, o poorten, nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat u koning moogt ontvangen. 24, het vijfde vers. Met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we ons geloof. Zingen daarna uit Psalm 46 het laatste vers. De Heere, de God der legerscharen, is met ons. En wat er meer volgt uit 46, het zesde vers, na onze geloofsbelijdenis, spreken ieder van u in zijn of haar hart.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest, ik geloof ene heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Gods woord wordt u vanavond voorgelezen uit het evangelie van Matteüs en wel het laatste hoofdstuk, Matteüs 28, onze schriftlezing. En daar lezen wij Gods woord als volgt.
En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En zie, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren, nederdalende uit den hemel, kwam toe en wentelde den steen af van de deur en zat op denzelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel, antwoordende, zeide tot de vrouwen, vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus, die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Kom herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft, en gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden, en zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het ulieden gezegd. En haastelijk uitgaande van het graf, met vrezen en grote blijdschap, liepen ze heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als ze heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is haar ontmoet, zeggende, wees gegroet. En zij, tot hem komende, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar, vreest niet, gaat heen, boodschapt mijn broederen, dat ze heen gaan naar Galilea, en aldaar zullen zij mij zien. En als ze heen gingen, zie, enige van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij, vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven zij den krijgsknechten veel geld. En zeiden, zegt, zijn discipelen zijn er 's nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij, het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op den huidige dag. En de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar den berg waar Jezus hen bescheiden had. En als zij hem zagen, baden zij hem aan, doch sommigen twijfelden. En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan henen, onderwijst al de volkeren, dezelfde dopend in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En zie, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.
Zoeken wij met elkaar Gods heilig aangezicht. Heere, u hebt ons hier gebracht. En thuis mogen we het ook horen. En wij bidden u dat u de naam van uw Zoon zult uitroepen. En dat zijn heerlijkheid ons verkondigd mag worden. En dat u onze ogen daarvoor opent en ons hart. En dat wij die ten hemel gevaren koning mogen aanbidden. En mogen kennen en lief hebben. En zijn volgelingen mogen zijn. Onszelf verloochenen. En leren volgen zonder vragen. Heren, wat hebben wij u dan veel te vragen? Want dan vragen wij u om hem. Dan vragen wij u om alles. Want wie hem heeft, die heeft alles. Maak u plaats voor hem, Heren. Want er is geen plaats voor hem. Maak uw plaats voor hem. En dat wij, kinderen en grote mensen, niets weten zullen dan de Heere Jezus Christus en die gekruisigd. En dat heel de wereld voor ons verbleken zal en ons hart getrokken wordt naar u, die hemelse koning. Hoe groot en schitterend is zijn eer. Heere, gedenk ons in deze dienst, allen die een taak hebben, alle mensen in de kerk en thuis, jongeren en ouderen, en wij bidden u dat u de gemeente vasthoudt en dat ze leven mag dicht bij het woord en zich niet zal hechten aan die ondergaande wereld. En daar zien wij om ons heen, alles gaat voorbij. Denk aan ons vaderland, Heren. En over een paar dagen mag ons volk zijn stem uitbrengen. En doe ons dan ook daar in onze plicht verstaan. En we dragen Nederland aan u op. En waar moeten wij dan op pleiten? als vorig jaar bijna 40.000 kinderen in de moederschoot vermoord zijn. Wat moeten wij dan nog vragen, Heere, dat u de schuldige boete oplegt. Dat u ook uw kerk haar schuld doet beleven. Want we praten er wel over, maar we liggen er niet wakker van. Maar dat u ons mededogen schenkt met ons vaderland, met al die zielen die niet weten wie u bent, niets weten van uw woord. Hoeven wij dan niet als een Kain te zijn? Ben ik mijn broeders hoeder? Maar schenk ons ontfermingen en schenk ons schuldbelijdenis. En eigenlijk willen we het helemaal niet. Maar schenk het ons toch, ook al willen we het niet, een vernederd hart. En ook in ieder van ons, in al zijn of haar omstandigheden, zoveel nood en zorg. En schenk ons dan een vernederd hart. Want u brengt ons geen tegenspoed om ons dwars te zitten, maar om ons te verootmoedigen. Gedenk dan, Heere, aan alle nood ook van jonge mensen, zieke mensen, rouwdragenden. En u weet, Heere, wie het zijn die als met de rug tegen de muur staan en echt niet weten hoe het verder moet. O, wilt u nog uitkomst geven? En dat vragen wij u ook voor Nederland, dat u uw handen er niet vanaf trekt. Ook woensdag. En dat u nog betoont, en we durven het bijna niet te vragen, dat u in dit land nog uw kinderen en knechten, uw kerk hebt. En daarom alleen, uit genade alleen, dat u ons niet overgeeft. En denk toch aan al dat bloed wat vergoten wordt en het roept tot u om raak. Doe het ons verstaan, Heere, dat wij ook als Nederland en met heel de wereld, dat wij allemaal, ook met onze kinderen en al onze geliefden, wij zijn op reis naar uw rechterstoel. En daar zullen wij straks allemaal verschijnen. Doe ons leven in het licht van die dag. Denk aan uw kerk, uw levende kerk, ver weg en dichtbij, uw overblijfsel in deze wereld. Vooral daar als ze samenkomt in het geheim. Of met gevaar voor eigen leven. Daar waar ze woont, waar de troon van de Satan is. En misschien geldt dat ook wel voor ons. Dat wij daar wonen, waar de troon des Satans is. Maar u hebt die Satan overwonnen. Zijn kop is vermorzeld en al de uwen, al gaan ze hier nog zo'n diepe weg, ze zullen meer dan overwinnaars zijn in hem die hen lief gehad heeft. Wilt u aan ons gedenken in dit avonduur? Denk aan allen die in hoogheid zijn, koning, regering, overheden, burgemeester, wethouders, gemeenteraad, Eerste en Tweede Kamer, provincies. Houdt u ons vast. In de toren gedenk aan uw ontferming. En dat hebben wij gezien, dat in dit land, dat zo ver weg is, in dit land worden kinderen gedoopt. En daarmee laat u zien dat uw werk hier niet af is. O, wilt u werken in kinderen, in jongeren, in alle leeftijden. Niemand te klein. Denk ook aan de ongeboren kinderen. Niemand te oud. Niemand te ver weg. En dat dat woord mag uitgaan over heel de wereld. Wilt u ze zelf uitzenden? Ambtsdragers, predikers, zendelingen, evangelisten. Niets eraan toevoegen, niets ervan afdoen. Maar doe ze getrouw zijn. En vervul ze met uw Heilige Geest. Uw koninkrijk, kom toch, o Heer. En werp de troon des Satans neer. In de vergeving van al onze zonden. In zijn kostbare bloed. Amen. De tekst voor vanavond is Matteüs 28, het 20ste vers. En ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen. En dat is samenhang met zondag 18 uit onze catechismus. Zondag 18, vraag 46. Wat verstaat gij daarmede opgevaren ten hemel, dat Christus voor de ogen zijner jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven en dat hij ons ten goede daar is totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. 47. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. 48. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkander gescheiden? Ganselijk niet. Want terwijl de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat ze wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans, niettemin, ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. 49. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste, dat hij in de hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. Ten andere, dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons, zijn lidmaten, ook tot zich zal nemen. Ten derde, dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat erboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet wat op de aarde is. En deze vier vragen zijn ook onze vier punten. 46 gaat over het feit en de betekenis van hemelvaart. 47 en 48 zijn twee tegenwerpingen. En 49 gaat over de nuttigheid van de hemelvaart voor de kinderen van God. Dus deze vier vragen, onze vier punten. Matteüs 28, vers 20 en zondag 18. Wij gaan daar nog van zingen uit Psalm 47, vers 1 en 3. Juicht, o volken, juicht, handklapt en betuigt onze God uw vreugde. Wees te saam verheugd, zing des hoogsten eer, buigt u voor hem neer. God vaart voor het oog, met gejuich omhoog. 47, 1 en 3. Toen die Romeinse soldaten een beetje van de schrik bekomen waren. De vrouwen waren weg, de engel was weg. Toen zijn die mannen naar de overpriesters gegaan. Niet terug naar de kazerne, zou je denken, maar naar de overpriesters. En alles verteld. En de overpriesters hebben een vergadering belegd en ze hebben die soldaten veel geld gegeven en gezegd, mannen, jullie moeten dit gaan verkondigen. De discipelen hebben het lichaam van hun meester gestolen als wij sliepen. En die mannen hebben het geld aangepakt en dat woord hebben zij verbreid. Hoe is het mogelijk dat het graf leeg is? Ze hebben het lichaam gestolen toen we sliepen. Veel geld ervoor gekregen. Maar dat is niet het enige wat dan de wereld door zal gaan. De Heere Jezus, de opgestane Heere Jezus, zendt zijn discipelen uit. Hij geeft ze niet heel veel geld. Hij geeft ze wat anders. Hij geeft ze een goddelijke opdracht. En die is omringd met twee kostbare beloften. Dus hij zegt tegen die mannen en in hen tegen alle die hij uitgezonden heeft. Ga dan heen, onderwijst al de volkeren. Dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons. En des Heilige Geestes. En daarvoor zegt hij, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En daarna zegt hij, en ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Hij geeft ze geen geld mee, hij geeft ze mee zijn onwankelbaar beloftewoord. Ik ben met u. En mij is gegeven alle macht. En het is vooral dat laatste waar uw aandacht voor gevraagd wordt. En ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Lang geleden was daar een predikant en die bad vaak op zijn knieën met de Bijbel voor zich. En dan hield hij zijn vinger bij dit woord. En ziet, ik ben met u lieden, al de dagen, tot de voleinding der wereld. Dat was zijn pleitgrond. Heere, u hebt het toch beloofd, dat u met uw kerk zult zijn. U hebt het toch beloofd. Dus dat is een heel kostbaar woord, wat de Heere aan zijn discipelen meegeeft. En eigenlijk begint Matthäus daar ook mee. Want hij zegt, de geboren Christus, zijn naam zal Emmanuel heten. God met ons. En dan eindigt hij daar ook mee. En dan zegt de Heer Jezus zelf, zegt Emmanuel het zelf. En ziet, ik ben met u lieden. Te midden van zoveel nood, aanvechting, tegenspoeden, gevangenis, vijandschap, haat, smaad. Ik ben met u lieden. En we gaan dat vanavond bekijken vanuit het gezichtspunt van de hemelvaart. En wat verstaan wij daarmede? Opgevaren ten hemel. 40 dagen na de opstanding gaat de Heer Jezus met 11 discipelen richting de Olijfberg, richting Betanië. Dat ligt aan de andere kant van de Olijfberg. Gaat de stad uit en de Olijfberg op. En dat is ook die plaats, de Olijfberg, waar Gethsemane ligt, die olijfbomengaard, waar Christus gekropen heeft op de grond voor zijn vader. Vader, indien het mogelijk is, Niet wat ik wil, maar wat gij wilt. Maar als het mogelijk is, mag deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Maar het was niet mogelijk. Hè? Daar was Christus zo diep vernederd. En nu, 40 dagen na Pasen, komt hij met zijn discipelen weer langs die plaats. En hij is verhoogd. Opgestaan uit de doden, maar daar blijft het niet bij. Hij wordt opgenomen ten hemel. En met die 11 mannen staat hij daar, en dat lezen wij in Lucas 24, dat de Heer Jezus zijn zegenende handen over die mannen uitgebreid heeft. De Heer Jezus is in de hemel, hè? En de kerk op aarde. Maar boven die strijdende kerk staan de zegenende handen van haar zaligmaker. En terwijl hij hen zegent, werd hij opgenomen in de hemel, terwijl ze het zagen. Dus wat is hemelvaart? Dat is dat de Heer Jezus lichamelijk, zichtbaar, plaatselijk wordt opgenomen van Betanië op de Olijfberg naar de hemel. De Bijbel heeft het over drie hemelen. Je hebt de wolkenhemel. Je hebt de sterrenhemel, het universum. En daarbuiten, want het universum is niet oneindig, daarbuiten is de derde hemel. En dat is de plaats waar God zijn heerlijkheid openbaart. Waar de engelen zingen en waar Gods kinderen zijn die gestorven zijn. Dus de Heer Jezus wordt verplaatst van de aarde naar de hemel. De 40e dag na Pasen. En die mannen hebben hem nagekeken tot ze hem niet meer zagen. Dus schoof een wolk voor hun ogen en ze bleven toch naar boven kijken. Totdat daar twee engelen tot hen zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij toch en ziet omhoog? Deze Jezus, die gij naar de hemel hebt zien opvaren, zal al zo wederkomen, gelijk gij hem naar de hemel hebt zien opvaren. Dus hemelvaart heeft een tegenhanger, en dat is de wederkomst. En toen de Heer Jezus de hemel voer, heeft hij van tevoren gezegd, heel duidelijk gezegd, het kan wel eens lang duren, gemeente. Het kan wel eens heel lang duren voordat ik terugkom. Maar, christenen, wees bereid. Elk moment kan ik terugkomen. Wees bereid. Hij kan terugkomen op het moment dat wij het niet verwachten. En hij zegt, geen mens zal het weten wanneer, maar ik kom terug. En wees dan bereid. Kinderen, zijn jullie bereid als de Heere terugkomt? Jonge mensen, zijn jullie bereid voor de wederkomst? Oude mensen, zijn jullie bereid dat als de Heere terugkomt, dat je hart opspringt? Dat is de Heere. We hebben hem verwacht en hij is gekomen. Dus hemelvaart zit altijd aan vast wederkomst. En de wederkomst is ook lichamelijk. Je zult hem zien met je lichamelijke ogen. Plaatselijk en zichtbaar. Sommige mensen denken dat de Heere ook op de Olijfberg zal terugkomen. En dat zou natuurlijk kunnen, doet er eigenlijk niet zo heel veel toe. We weten alleen, hij komt terug op een moment dat we het niet weten. En dat betekent, bent u nu bereid? de hemelvaart. We lezen dan dat die discipelen weer naar huis gaan en dat ze blij waren. Alles wat je verwacht, maar dat niet. Ze weten, we zien de Heer op aarde nooit meer. We waren zo gehecht aan zijn tegenwoordigheid. Nu zijn we het kwijt en ze zijn blij. Hebben jullie enig idee waarom die mannen zo blij zijn dat de Heer het ten hemel is gevaren? Waarom zo'n blijdschap? Ik zal jullie een handje helpen. Hielden zij van de Heer Jezus? Ja, zielsveel. Ze hielden meer van hem dan van hun eigen leven. Dat is het kenmerk van de kinderen van God. Ze houden meer van de Heer Jezus dan van zichzelf. Gunnen ze hem die eer? Ja, natuurlijk. Als je zoveel van de Heer houdt, dan gun je hem dat hij verheerlijkt wordt. Nou, begrijp je nou waarom ze zo blij zijn? Ze weten, de Heer is zo diep vernederd voor mij. Geleden, gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle voor mij. En als zijn werk af is, alles is volbracht, wordt hij verhoogd, opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel. En wat is hemelvaart? De kroningsdag van de Heer Jezus Christus. En zijn kinderen zijn zo intens verblijd, dat hun koning die eer en die heerlijkheid ontvangen heeft. En daar zijn we mee begonnen, hè, dat die hemelpoorten opengaan. Psalm 24. Dus de Heer Jezus komt aan bij de hemel. Ja, dat kunnen wij niet zien, maar dat lezen wij in het woord. De poorten gaan open. En wie is hij toch die daar komt? De Heere zelf. En hij wordt ingehaald door al die hemelingen en al de engelen. En hij gaat zitten aan de rechterhand van de troon van God. Zo blij. En de engelen zijn blij, want die zingen zijn lof. En de gezaligden van Abel af tot dat moment toe, die zijn nog blijer. Want ze mogen hem zien, die mens geworden God. Grote blijdschap in de hemel en grote blijdschap op aarde. Hemelvaart. Wie is nou precies ten hemel gevaren? En dat geldt natuurlijk voor de vernedering en voor de verhoging van de Heer Jezus. De Heer Jezus is God en mens. Daar komen we straks nog op terug. God kun je niet vernederen en God kun je ook niet verhogen. Dus de Heer Jezus is eerst vernederd als mens. Naar zijn menselijke natuur vernederd. En daarna wordt hij naar zijn menselijke natuur verhoogd. Dus niet denken dat God vernederd was of God verhoogd wordt. Dat kan niet. Maar de Heer Jezus naar zijn mensheid vernederd en verhoogd. En wat is dan de betekenis van hemelvaart? En als u dat verstaat, zult u hemels blij zijn. Hemels blij. Hemelvaart is het werk van de Vader. God de Vader heeft zijn Zoon ten hemel genomen. Mijn lieve Zoon, uw werk op aarde is af. En hij heeft zijn Zoon ten hemel genomen. Terug aan het hart van de Vader. Zijn werk is af. En de Vader is tevreden. Terwijl gezien bij de opstanding, Als de rechter niet tevreden was met het werk van de zoon, had de vader hem nooit opgewekt. Als die rechter niet tevreden was met het werk van Christus, had hij hem nooit ten hemel genomen. Dus wat heeft dat ons te zeggen? Dat God de Vader, de rechter van hemel en aarde, volkomen tevreden is met het offer van Christus. Dat ene offer van zijn geliefde zoon is genoegzaam voor alle mensen. Genoegzaam voor 1000 werelden. Als God het gewild had, dat ene offer, dat goddelijke bloed, reinigt van alle zonden. Daar hoeft tot in eeuwigheid niets bij. Zondaren, belast en beladen met schuld, je geweten spreekt, alles getuigt tegen je. Dat bloed van de Heere Jezus, dat ene offer, weegt ruimschoots op tegen alles wat je misdreven hebt. Troost, troost mijn volk, zal u ieder God zeggen. Ik heb dubbel ontvangen voor al uw zonden. Dus wil dus hemelvaart ook zeggen, de goedkeuring van de Vader. Het wil ook iets zeggen van de Zoon. Het wil zeggen de glorie van de Zoon, van de mens geworden God. Dus mijn menselijke natuur, die in het paradijs diep gezonken was. En vaak gedragen mensen zich meer dan als varkens dan als mensen. Beestachtig kunnen we ons gedragen, alsof je geen ziel hebt, leven. Alsof er geen eeuwigheid is, je leven doorbrengen. Maar die menselijke natuur, die als het ware in de modder gevallen is, in de vuiligheid van de zonde, is in Christus verhoogd, verheerlijkt. Het koninkrijk van God is gekomen. Christus regeert. En hij zegt het hier, hè, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij is de koning der kerk, ja, hij is de koning van hemel en aarde. Hij regeert. Niet de president van Amerika. Niet de president van Rusland. Niet de president van China. Christus regeert. En hij heeft alles in handen. En dat denken wij, kan dat niet anders? Hij weet het beter dan wij. Hij leidt de geschiedenis op een manier die wij niet kunnen begrijpen. Maar die zal uitlopen op de eer van God. Dus hemelvaart wil zeggen, de Heer Jezus krijgt als God en mens de allerbeste plaats van de hemel. Als mens verhoogd aan de rechterhand des Vaders. En Gods kerk gunt hem die eer. Hemelvaart heeft ook te maken met de Heilige Geest. Want wat doet dan die gekroonde koning? Want je hebt eerst Pasen, 40 dagen daarna hemelvaart, 10 dagen daarna Pinksteren. Wat doet die verhoogde koning? Hij giet die geest uit, niet met mate, in grote stromen. En daar worden daar op die eerste Pinksterdag bekeerd 3000 zielen. Het schenken van de Heilige Geest in een overvloedige mate. En je kunt zeggen, de kerk van het Oude Testament was een kerk die lag onder het juk van de wet. Die wetten van Mozes. Maar de kerk van het Nieuwe Testament, die staat in de vrijheid der kinderen Gods. En dat heeft alles te maken met de schenking van die Heilige Geest. Waar de Geest is, daar is vrijheid. Dus wat is de betekenis van hemelvaart? Een drie-enige God wordt daarin verheerlijkt. Zou je daar dan niet blij van zijn? Gods kind is nooit zo blij als wanneer die zien mag. En alle heilsfeiten gaan daarover, hè? Dat een drie-enige God al de eer krijgt. Stel je toch voor. En dat zegt de Heer Jezus ook. Mannen, het is u nut dat ik wegga. Waar ze het niet mee eens. Later wel. Het is u nut dat ik heen ga. Stel je toch voor dat de Heer Jezus niet was ten hemel gevaren. En dat hij daar nog steeds zou zijn, ergens in het Joodse land. Jeruzalem dan, denk ik. Dan waren wij als christenen allemaal gericht geweest op de lichamelijke tegenwoordigheid van Christus. Wat zou je doen? Zou je emigreren? Je wilt toch dicht bij de Heere wezen? Dan denk ik dat alle christenen en alle liefhebbers van die koning, ze zouden allemaal naar Jeruzalem trekken om hem te mogen zien. Dicht bij de Heere wezen is het allerbeste. Maar de Heere is ten hemel gevaren. En daarom mogen wij blijven op de plaats waar God ons gesteld heeft. Zijn wij niet gericht op de lichamelijke tegenwoordigheid van Christus, maar op de glorie van God drie-enig. En dat is een wezenlijk verschil. Dus wij zijn niet gericht, gefocust op de mensheid van Christus, maar op God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Waar baseer ik dat op? Op eerste paasdag die ontmoeting met Maria Magdalena. Wat wil Maria Magdalena? De Heer Jezus vastgrijpen. En ze denkt, ik laat u nooit, nooit meer los. Dit zal me geen tweede keer overkomen. En wat zegt de Heer Jezus dan? Raak mij niet aan. Maria, jij bent veel te verzot op mijn lichamelijke tegenwoordigheid. Wat moet jij leren, Maria? Ik vaar op tot mijn God en uw God. Tot mijn Vader en uw Vader. En daarom volgt ook op hemelvaart Pinksteren. Je hebt een Vader in de hemel. En die Geest die roept, Abba, Vader. En daarom zegt ook de catechismus, hij is daar ons ten goede. Dan komen er twee tegenwerpingen. En misschien vraag u zich af, waarom één vraagje over de opstanding en vier vragen over de hemelvaart? Omdat in de tijd dat de catechismus geschreven werd, en dat is 460 jaar geleden, dat daar geen twijfel was over de opstanding. Kun je nagaan, hè? In die tijd geloofden alle christenen dat de Heere waarlijk was opgestaan. Maar over de hemelvaart was men in discussie. En er was een droevig verschil tussen de volgelingen van Luther en de volgelingen van Calvijn. En dat ging over het avondmaal. Wat zei Luther? Luther zei, de Heer Jezus is lichamelijk aanwezig bij het avondmaal. Bij dat gebroken brood en vergoten wijn, daarbij is Christus lichamelijk aanwezig. Ja, maar Luther, als de Heer Jezus op meer plaatsen tegelijk lichamelijk is, is hij dan nog wel echt mens? Dat is de vraag, hè? Wat is nou echt mens zijn? Dan kun je maar op één plek tegelijk zijn. Dus, meneer Luther, we houden heel veel van u, maar op dit punt zijn we het echt niet met u eens. Luther, u bent bezig om de godheid en de mensheid met elkaar te vermengen. En dat is een kwalijke zaak, Luther. Daar gaan wij echt niet met u mee. Maar Luther had een zeer vasthoudend karakter. En die stapte niet zomaar van zijn mening af en is erbij gebleven. En zijn volgelingen, het was Luther voor en Luther na, hebben zich daaraan vastgeklampt. De Heer Jezus is lichamelijk aanwezig in het heilige avondmaal. Dus is hij als mens overal tegenwoordig. Wat kun je hiervan leren? Dat ook een godzalig mens dingen kan beweren die echt niet kloppen. Dus wees geen volgeling van een mens, maar wees gegrond op het woord van God. De volgelingen van Luther hebben zich ook naar hem genoemd, Lutherse kerk. Ben toch blij dat de volgelingen van Calvijn dat niet hebben gedaan. Dat wij geen Calvinisten heten, dat willen we ook niet zijn. We proberen christenen te zijn en bijbelse christenen te zijn. Maar niet volgeling van een mens, nee. En wat heeft Calvijn gezegd? De Heer Jezus is echt aanwezig in het avondmaal. Hij is daar. Maar niet lichamelijk. Want Christus is echt mens. En een echt mens kan maar op één plek tegelijk zijn. En dat is de hemel. Dus u denkt misschien, wat is dat nou toch voor een discussie op de vierkante millimeter? Het gaat over de persoon van de Heer Jezus Christus. Dat hij echt God is en echt mens. Dat die twee naturen onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn, maar niet vermengd zijn. En dat zegt de catechisme zo. Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Na zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde. Hemelvaart. Die is in de hemel. Maar na zijn godheid wijkt hij nimmer meer van ons. Dus als de Heer Jezus zegt in onze tekst: en ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot de volleinding der wereld. Hoe dan? Met zijn godheid? God is overal. Je merkt hem niet overal, maar hij is overal. Waar u ook bent. Hij is er ook. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Met zijn godheid is hij met zijn kerk, met elke christen. Hij is met hem of haar. God is met u, Immanuel. Voel je dat altijd? Nee. Geloof je het altijd? Dat mag wel. Het zou je troost zeer vermeerderen als u het altijd geloven mocht. Maar Gods kind moest soms een diepe, donkere weg gaan. Denkt hij, waar is de Heer? Job zegt, ga ik voorwaarts? Ik zie hem niet. Ga ik achterwaarts? Ik merk hem niet. Heere, waar bent u? Waar bent u toch? En voor zijn gevoel kwam zijn gebed niet hoger dan het plafond. Dus kan Gods kind zich totaal van God verlaten voelen?
Ja.
Is die van God verlaten?
Nee.
Waarom niet? Hij heet Immanuel. God met ons. En ook als u hem niet ziet, ziet hij u wel. Ook als u hem niet voelt, draagt hij u. Met zijn godheid wijkt hij nimmer meer van ons. Met zijn majesteit, dat wil zeggen met zijn koninklijke ambt. De Heer Jezus is de koning der koningen en de Heere der heren. En alle christenen zijn onderdanen van hem. En die koning is altijd bij hen. En dat wil niet zeggen dat hij ze ervoor bewaart. Dat ze in de gevangenis terechtkomen. Of in een strafkamp. Of in een martelkamer. Of in een isoleercel. Maar wel dat hij dan bij hen is. Eens zat een christen in een cel. Helemaal alleen. En hij voelde zich totaal verlaten van God en mensen. En in de hoek zat een klein spinnetje, die was daar bezig met een web te maken. En toen sprak God tot die man in die cel. De spin grijpt met de handen en is in de paleizen der koningen. En daar ging zoveel kracht van uit. Toen werd die cel een paleis. En hij wist, de Heere is met mij. Daar, op die vreselijke plek. Hij is met mij. Als met zijn majesteit wijkt hij nooit van mij. Nooit. Zijn geloofszaken. Met zijn genade wijkt hij nooit van mij. En dat ziet op zijn priesterlijke bediening. Gods kinderen dachten toen ze net bekeerd waren dat het steeds beter zou gaan, de opgaande lijn. Maar hoe langer ze op de weg zijn, hoe meer dat ze erachter komen, het is de neergaande lijn en het wordt niet beter met mij. En zij walgen soms van zichzelf vanwege hun zonde. Ik, ellendig mens. Ja, maar je bent toch een gelukkig mens. Ja, maar niet in zichzelf. Dat zijn ze in de Heere Jezus, maar niet in zichzelf. Ik, ellendig mens. Maar met zijn genade wijkt hij nimmer meer van ons. En dat betekent, elke dag maak je nieuwe schuld, hè? De Heere Jezus betaalt al je rekeningen. Als er iets een mens klein maakt, is het dat. Dat die koning uw zonde vergeeft. Iedere keer opnieuw. Dat u dat ook geloven mag, is een andere zaak. Maar hij vergeeft menigvuldiglijk. En hij ziet u aan in zijn bloedverdiensten. En hij bidt voor je. Die hoge priester die bidt voor je. En je bent nooit uit zijn gedachten. Dus, pelgrim, strijder, moet je een donkere weg bewandelen. Zijn genade wijkt nooit van je. Getuigt alles tegen je, heel je bestaan. Vleeselijk ben ik, verkocht onder de zonde. Dat is een bittere zaak, hè, om dat te beleven. Bitter. Maar zijn genade wijkt nooit van je. En zijn genade is groter dan je ongerechtigheid. Met zijn geest wijkt hij nooit van je. En die geest, dat ziet op de profetische bediening. Met die geest zal die je leiden. Die geest is je leidsman. Die geest getuigt dat je een kind van God bent. Die geest is je vertrooster. En die geest die is die getuige in u dat de Heere God is. En die geest wijkt nooit van je. Echt nooit. En het is door die geest dat hij geeft de ambtelijke bediening in de kerk. Dat is geen mensenuitvinding, dat is een goddelijke instelling. En hij zendt ze uit door die geest. Ze zijn door Christus uitgezonden, ambtsdragers, predikers, zendelingen, evangelisten, verkondigers van die zeer goede boodschap. Met die geest wijkt hij nimmer meer van ons. Kan de geest wijken van een kerkverband? Ja. Kan die geest wijken van een bepaalde gemeente? Kan ook. En vaak hebben ze het niet eens door. Dat als die geest wijkt van een gemeente, dat ze hem helemaal niet missen. Dat zal hier toch niet zo zijn. Dat als de geest van ons geweken is, dat niemand hem mist. Dat alles gewoon doorgaat. Maar zo'n gemeente zijn wij toch niet. Is de Heere Jezus onmisbaar voor je? Ook als u naar de kerk gaat zondags. Heere, een woord van uw lippen. Mag ik u ontmoeten in de kerk? Eén woord van uw mond, Heere. Dat die onmisbaar voor je is. En u niet genoeg hebt aan alleen maar de vormen van ik zit in de kerk, ik doe mijn plicht en dat is genoeg. Hoe is dat in jullie leven? Heb je genoeg aan die vormen? Of kunt u hem niet missen? De Heere Jezus wijkt nimmer meer van de levende kerk. En daar bedoel ik mee alle kinderen van God op aarde. Alles wat de Heere Jezus is, alles wat hij heeft, is hij voor zijn kerk. En wat zijn dan de gelukkigste kinderen van God die hem veel nodig hebben? En wat zijn dan de kinderen van God die hem het meeste nodig hebben? Dat zijn de armsten. Daarom is geestelijke armoede de kostbaarste genade die God u geven kan. U kent dat verhaaltje wel, hè, van een jongetje dat ging op reis, dat ging met de trein mee. En zijn vader gaf hem wat mee voor vakantietijd. De jongen keek in de envelop, hij zegt, wat? Zo weinig? Hij zegt, jongen, anders blijf je zo lang weg. En God geeft zijn kinderen net genoeg om niet om te komen. Voor deze dag, niet voor 10 dagen tegelijk. Voor vandaag. En wat ze voor vandaag nodig hebben. En het eind van de dag is het op. Waarom? Kind, anders blijf je zo lang weg. Zul je het een zegen achten als u arm door het leven moet, ik bedoel geestelijk. Als het elke dag weer op is en je moet bedelen. Zul je het een zegen achten als God u kort houdt en je vleugels niet kunt uitslaan. Zul je het een zegen achten als God u als het ware belaadt en belast met vele beproevingen. Opdat u kort bij hem zou blijven. 48 is nog een tegenwerping. Die Lutheranen waren best wel vasthoudend, hè? Dus u ziet dan nog een vraag. Maar als dan de goddelijke natuur niet overal is waar de mensheid is, worden die twee naturen dan niet van elkaar gescheiden. Wat bedoelen die mannen? De Heer Jezus is als mens in de hemel, op die plek, maar zijn godheid is overal. Dus dat betekent dat hij vanavond wel als God hier is, maar niet als mens. Wil dat dan niet zeggen dat die twee naturen gescheiden worden? Nee, natuurlijk niet. Kijk eens naar die lamp. Zo'n schitterende koperen kroon. Hij hangt op één bepaalde plaats. Maar het licht schijnt door heel de ruimte. Is het licht daarom gescheiden van de lamp? Nee, hè? Het orgel staat op een bepaalde plaats. Maar het geluid doordringt de hele ruimte. Is dat geluid gescheiden van die boksen daar? Nee, toch? Christus is overal als God. Is hij daarom gescheiden van zijn menselijke natuur? Nee, toch? We stoppen er maar gauw mee. En we gaan naar vraag 49. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Wat heb ik eraan? Dus leerstukken waar niemand wat aan heeft, kun je beter voor je houden. Maar hemelvaart is zeer nuttig. En de catechismus noemt er 3. Om te beginnen. Hij is in de hemel mijn voorspreker. En wat is een voorspreker? Iemand die het voor je opneemt. Altijd. Een advocaat zou je zeggen. En wie hier heeft een voorspreker nodig in de hemel? Job had er één nodig. Die voelde zich van God verlaten en hij zei, had ik maar een tussenpersoon die voor God een goed woordje voor Job kon doen. Had ik maar iemand die het voor me opnam. En later zegt hij, ik weet, mijn Goël, mijn verlosser, leeft. Hij is mijn tussenpersoon. Hij is mijn voorspreker. Dus wie heeft een voorspreker nodig? Dat is iemand die God niet missen kan. En die beseft de grote afstand tussen God en u. God is heilig en ik ben een zondaar. En ik kan hem niet missen. Die krijgen een voorspreker nodig. Iemand die het voor je opneemt. En dat is de Heer Jezus. Hij is God en mens tegelijk. Hij is de band tussen God en mens zelf in eigen persoon. En hij neemt het altijd voor zijn kinderen op. Altijd. Nou moet u niet denken dat de Heer Jezus als het ware op zijn knieën voor de Vader ligt en smeekt, o Vader, wil toch mijn kinderen niet straffen. Nee, want de Vader heeft die kinderen net zo lief als de Zoon. Maar dat de Heer Jezus aan zijn Vader laat zien zijn volkomen offerande. En ik zal het best wel eens vaker gezegd hebben. Dan zeg ik het nog een keer. Dat de Vader, dat is natuurlijk een beeld, hè, menselijke praat. Dat God de Vader naar die kinderen van hem kijkt door de doorboorde handen van Christus heen. Hij ziet geen zonde in zijn Jacob. Hij ziet geen ongerechtigheid in zijn Israël. En dat is die voorspreker. Hij neemt het altijd voor ze op. En in Gods ogen zijn ze. Geheel zijt gij schoon, mijn vriendin. Mijn uitnemendste, mijn duiven? Ja, maar ik ben vleeselijk en verkocht onder de zonde. En ik zucht en ik kerm eronder, maar in Gods ogen rein. Dat zei Luther ook alweer. Moet toch nog iets goeds van die man zeggen. Luther die zei, ik ben tegelijkertijd rechtvaardig en tegelijkertijd zondaar. Ja, maar man, hoe kan dat nou? In mezelf ben ik een zondaar en dat blijft zo. Maar in Christus ben ik rechtvaardig. Wat is nou geloofsoefening van de kinderen van God? Dat zij zich rechtvaardig mogen weten in Christus. En wat zie je dat veel kinderen van God blijven hangen in zondaar zijn. En dat ze het zicht op rechtvaardig zijn helemaal kwijt zijn. En wat is nou geloofsoefening? Ik blijf zondaar. Dat is echt zo. En ik kerm eronder. Maar in Christus ben ik rechtvaardig. En ik mag met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Die voorspreker, wat doet hij nog meer? Als Gods kinderen bidden, die gebeden zijn zondig. Hun gedachten zwerven wel eens af. Of ze vragen om dingen die niet goed zijn. Of ze bedoelen zichzelf, ze bidden naar zichzelf toe in plaats van zichzelf af. Dus wat doen ze? Bidden in Jezus naam. En ze leggen hun onreine gebeden in zijn handen. En de Heer Jezus reinigt ze en legt ze in handen van de Vader. Hij zuivert hun gebeden. Hij is een voorspreker met een mensenhart. Hij heeft niet alleen een goddelijk hart vol liefde, maar hij heeft ook een mensenhart. Hij is een barmhartige hoge priester. Hij weet wat het is om mens te zijn. Hij is in alles verzocht, gelijk als wij. Dus wat is er voor een voorspreker? Iemand die precies weet wat er in een mens omgaat. Een menselijk hart heeft hij, met menselijk mededogen. Ik kan het alleen maar aanstippen. Ten andere, en dat is de tweede nuttigheid. Wij hebben ons vlees in de hemel. Catechismus, wat bedoel je? Mijn menselijke natuur is in de hemel. En dan bedoelt hij niet mee Henoch of Elia. Maar hij bedoelt de Heere Jezus. Is daar met zijn menselijk lichaam en menselijke ziel. En dat vlees, dat menselijke vlees, is een pand, een onderpand, een garantie. Toen de Heere Jezus ten hemel voer, heeft hij de deur niet achter zich in het slot getrokken. Die heeft hij open laten staan. Die voorspreker in de hemel, die bidt, Vader, ik wil dat die gij mij gegeven hebt, dat zijn zijn kinderen, ook bij mij zijn en mijn heerlijkheid zien die gij mij gegeven hebt. Christus verlangt meer naar zijn kerk dan andersom. Christus verlangt naar zijn bruidskerk, dat ze bij hem mag zijn en zijn heerlijkheid zien. En dat hij zijn mensheid naar de hemel heeft genomen, is voor mij een garantie dat ik daar ook kom. Het derde is dat de Heer Jezus ook iets achter heeft gelaten. Je kunt vergelijken met het wisselen van ringen bij een bruidspaar. Dat heeft de Heer Jezus ook gedaan. De menselijke natuur van zijn bruid neemt hij. En de Heilige Geest geeft hij aan haar. Dus er is iets van mij in de hemel. En er is iets van hem in mijn hart. Dat is de bloedbruidegom en de bruidskerk op aarde. Dat menselijke natuur is voor mij een garantie. Ik zal zeker thuiskomen. En God zal zorgen ook voor mijn lichaam. Maar hij geeft zijn geest tot een tegenpand in mijn hart. En daar staat er heel veel betekenend bij, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is. Dus hoe kun je het nou weten dat je een christen bent? Hoe kun je het nou weten dat die geest ook in jouw hart woont? Dat jouw hart uitgaat naar hem. Dat je zoekt wat daarboven is. Dat als u wakker wordt, Christus. Voor u gaat slapen, Christus. Als u 's nachts wakker bent, Christus. Want waar je schat is, daar is je hart. Als je veel van iemand houdt, denk je er veel aan. Dat gaat vanzelf. En zo is het ook geestelijk. Als u veel van Christus houdt, zult u heel veel aan hem denken. En dat is het zuiverste kenmerk van genade. Waar uw schat is, daar is uw hart. Dus waar denkt u aan? Waar ben u mee bezig als u even niet bezig bent met uw dagelijkse werk? Gaat je hart dan uit naar hier, nu, werk, gezin, zorgen? Of gaat uw hart uit naar de Heere in de hemel? Nou moet je natuurlijk niet denken dat Gods kind altijd zijn hart naar de Heere uitgaat. Was het maar waar, maar toch wel heel veel. Nooit genoeg, nee, maar wel vaak. Hoe is dat in jullie hart en leven? Zijn hier liefhebbers van de Heere Jezus? Die mogen zeggen, de wereld heeft al zijn glans verloren. Die heeft me niks te bieden. Hier beneden is het niet. Maar waar dan wel? Het rechte leven, lieve, loven, is maar waar men Jezus ziet. Nou, eerlijk met jezelf omgaan, hè? Ga je hart nou uit naar het wereldse, hier en nu, en al je beslommeringen hier? Of is daar in de hemel een hele sterke magneet die jouw hart naar de hemel trekt, waardoor u werkelijke leven, dat je pas echt leeft, als je hem mag zien. Dat is het liefdeleven van Gods kinderen. Hadden ze er maar meer van, hè? Hadden ze maar meer van. Of ben je het kwijtgeraakt? Moet je zeggen, ik heb dat wel gehad, maar ik ben het kwijt en ik ben zo aardsgezind. Weet je hoe dat komt? Heb je misschien de geest bedroefd? Ben je slordig gaan leven? Heb je bezuinigd op uw gebeden en schriftonderzoek en overdenkingen? Is dat het misschien? Ga dan terug naar die plek waar u hem voor het laatst gezien hebt. Keer toch weder. Keer toch weder. heb je het dan zo slecht gehad bij hem, dat je bij hem vandaan bent gegaan? Waarom heb je je geluk toch in de wereld gezocht? Dat is het toch niet? O, zoek je geluk in hem en keer weder. En als die een klein poosje even wat afstand houdt, blijf op hem wachten. Heere, ik kan u niet missen. En als het zo in je is, dan wil dat zeggen dat er in de hemel is die iemand is die zegt, ik kan u niet missen. Begrijp u nu waarom die discipelen zo blij waren met hemelvaart? Ze hadden een koning in de hemel en ze hebben hem hartelijk lief. Amen. 103 vers 10. De Heer heeft zich als de allerhoogste koning, en wat er mee volgt uit 103, het tiende vers. Samen danken. Hemelse koning, hoge priester en profeet, doe toch genadig verzoening over alle tekort en al het zondige wat ons aankleeft, en wilt u ons toch alle gedenken, en dat hier niemand is die voor eigen rekening leeft, en dat u toch allemaal mochten lief hebben. Wilt u ons helpen, Heere, thuis, onderweg, school, werk, ziekenhuis, houdt u ons vast en wees met ons uit genade alleen. Gedenk ze die straks alleen thuiskomen, alleen hebben geluisterd, en wees ons zondaren genadig. En schenk ons ook vrijdagavond een bijeenkomst in uw onmisbare gunst. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang, Psalm 2, vers 7. Welzalig zij die na zijn reine leer, en wat er meer volgt uit 2, vers 7. Gaat u heen in vrede en ontvangt de zegen des Heer. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.